Welkom bij de podcast van de aandeelhouder. Mijn naam is Nico Inberg en vandaag bespreken we de stand van zaken op de beurs met Albert Jellema van ProBeleggen en Simon van Veen van het Sustainable Dividends Value Fund. Onderwerpen die langskomen zijn onder andere de nieuwe problemen bij Philips, cijfers van Prosus en natuurlijk de schikking bij ASR. Deze podcast kun je met beeld bekijken. Ga dan naar YouTube en zoek op deaandeelhouder.nl. Bij de aandeelhouder zijn we je ogen en oren op de beurs. Alles wat we relevant vinden op de beurs delen we vervolgens met onze leden. Voor een kleine 15 euro per maand ben je lid van onze club en zorgen wij dat je van de juiste informatie voorzien bent. Veel plezier bij het luisteren. Welkom bij de podcast van de aandeelhouder. Het is vandaag donderdag 30 november, laatste dag van de maand. Vrijdag gaan we dit uitzenden, dan is het 1 december. Ajax, rustig hoger, 0,5% hoger vandaag en er gebeurt van alles deze week. Dus best leuk, gaan we over hebben vandaag met onder andere Albert Jellema natuurlijk, de vaste sidekick. En Simon van Veen,
ja,
van het Sustainable Dividends Fund.
Ja.
Dividends Value Fund, moet ik zeggen. Wat is er nou precies duurzaam, Simon, aan het fonds? Is dat de dividenden of meer de beleggingen die je doet, dat ja, die echt de duurzame bedrijven zijn? Ja,
het leuke is natuurlijk dat het allebei klopt. Hè?
Allebei.
Dus we zoeken bedrijven die en duurzaam hun dividend kunnen groeien, liefst ieder jaar. En daarnaast een positief bijdrage leveren aan de samenleving.
Ja, ja, dus van beide kanten.
Ja, dat is het leuke, dat je op twee manieren kan uitleggen.
Ja, oké.
Okay, nou, Twee walletjes.
Twee walletjes, ja, dat doen wij ook graag. Toch? Nou goed, we gaan het over allerlei aandelen hebben. Ik kom heel veel langs. Even opnoemen. ASR natuurlijk met de schikking gisteravond. Behoorlijke verrassing moet ik zeggen. Gaan we ook even kijken wat er met Aegon en NN gaat gebeuren eventueel. Brunel gaan we kijken. Fugro misschien nog. De beleggersdagen, heb jij naar gekeken.
Ja,
DSM, Simon heeft gesproken met DSM, met de CFO van DSM, dus misschien dat daar ook weer wat aan zit te komen. En ze komen nog wel het een en ander langs aan aandelen. Maar eerst even naar een andere gebeurtenis, jongens, van de week overleden. Charlie Munger. Bijna 100 jaar, Simon. Is dit iemand waar jij naar gekeken hebt als belegger? Want je bent natuurlijk een belegger.
Ja, dat is
dat je zegt van, nou, daar kan ik dingen van leren.
Een lichtend voorbeeld, Nico. Dit is een man met heel veel jaren ervaring. En 70 jaar belegger ongeveer geweest. En daarvan een groot deel samengewerkt met de beroemdste belegger aller tijden, Warren Buffett. Eigenlijk ja, zijn tweede man, hè. Zijn rechterhand of linkerhand, hoe je het noemen wil.
Ja.
En ze zijn natuurlijk wel allebei oud, maar allebei in de 90.
Buffett is 93.
Ja, daarom. Ja. Dus die heeft nog een paar jaar.
Ja, ja. Nog 60. Hij was bijna 100. 1 januari zou hij 100 worden.
Ja.
Wel zonde. Albert, iemand waar jij veel over gelezen hebt, want je leest nou wel eens beleggersboeken, zag ik.
Ja, nee, iedereen heeft wel boeken gelezen die of hij heeft gelezen of hij mee als inspiratie had gebruikt. Natuurlijk alle value investor-achtige boeken. Mm. En hij is natuurlijk ook extreem bekend om zijn mooie one-liners.
Ja.
Dus ja, dat is
hij is wel grappig. Hij is echt grappig.
Hij zei eigenlijk nooit zo heel veel. Warren Buffett deed meestal natuurlijk het Warren B. deed het woord.
Ja.
En hij zat ernaast en dan gooide hij een mooie one-liner erin. Dus,
weet je, ik sluit me daarbij aan. En dan had hij nog een one-liner uit de hoge hoed.
Ja, en ik zat even te kijken, maar dat vond ik wel een mooie. Als de kaarten tegenzitten, want hij was gek op kaarten.
Mm-hmm.
Als de kaarten tegenzitten, moet je je snel terugtrekken.
Ja, maar slechte kaarten moet je niet spelen.
Nee.
Dus. Dat hebben mensen toch vaak, hè, met poker ook. Als je, dan willen mensen, die willen gewoon meedoen. Die willen iets doen, terwijl ze weten, ik kan beter niks doen. Maar je wil toch spelen op een of andere manier.
Maar ook als je een goede hand hebt, dan moet je ervoor gaan.
Dan moet je ervoor gaan. Extra dus, inzetten.
We gaan niet verzamelen.
Dubbel inzetten.
We zitten niet in de verzamelwoede. We doen gewoon 10 aandelen.
Dus, ja.
En die goed volgen.
Ja, hij was ook wel degene die tegen Buffett heeft gezegd. Buffett was in het begin altijd, dat die was echt op zoek naar aandelen, bedrijven waar het niet zo goed ging. Die wilde hij dan voor een koopje opkopen. Maar hij zei van, dat moet je niet doen. Je moet gewoon kijken naar goede bedrijven en dan betaal je maar wat meer. En dan uiteindelijk komt daar veel meer uit. En
ja, liever een wonderful company at a fair price dan een fair company at a bargain price.
Ja, dat is een beetje wat blijft hangen, denk ik.
Misschien moeten we toch die boeken dan nog een keer gaan lezen, Nico.
Wat die Buffett geleerd heeft. Nou ja, maar hij heeft op die website van Berkshire Hathaway, daar staan al die jaarverslagen.
Mm-hmm.
En dan, daar wordt gewoon geschreven, daar kan je helemaal lezen. Dat is hartstikke leuk als je dat leest, want daar staan al die quotes in, al die one-liners, die staan erin. We hebben dit weekend ook heel veel in het magazine staan. En dat is, ja, er zit zoveel wijsheid in. Dat is echt super. Ja.
Maar hoe vaak koop je nog steeds wel niet, dat doe ik ook nog steeds, wel aandelen die niet lekker lopen en dat je denkt van, zal toch wel een keer beter gaan.
Ja,
ik bedoel, hè.
Ja, hopen is kopen. Dat
doe je. Dat doet iedereen nog steeds.
Ja, het is ook niet zo simpel. Hè. Je kan
laatst nog een verhaal van iemand die koopt een aandeel wat nu gedeeld door 4 is gegaan. Net het idee dat het weer goed gaat komen.
Ja. Komen we straks op terug.
Dan moet ik keer achter, wil je.
Hey, maar dat geldt voor Charlie en Warren net zo goed. Hè. Broer, die hebben volgens mij in de crisis, hè, de COVID-crisis, dieptepunt, dachten ze van wij kopen airliners, want die zijn zo hard gedaald en die komen er wel weer bovenop. Ja. En die hebben ze een paar maanden later weer net zo snel met flink verlies verkocht. Ja. Omdat ze dachten, wacht even, dit gaat veel langer duren dan gedacht.
Ja. Goldman Sachs hebben ze gekocht in 2008-2009 volgens mij met een hele mooie affaire gedaan daar.
Voor mij had die Charlie Munger toch, dat was een van zijn hele grote posities in één keer. Dat was Alibaba.
Ja, die kocht hij voor de lange termijn. Toen was hij 98. Ja. Nou ja, voor zijn kinderen. 6 kinderen heeft hij, dus die zitten nu met Alibaba in de maag. Maar goed, laten we doorgaan. Laten we beginnen met de verbazing. Laten we dat eerst doen. Simon, laat jij beginnen. Met wat heeft jou verbaasd deze?
Ja, nou, ik was gisteren op het seminar van Benelux seminar van Phoenix Capital. Dat is een adviesbureau voor beleggers die duurzaam of impact willen beleggen. Okay. Met name grotere institutionele partijen. Die organiseren een seminar. Fondsen konden zichzelf presenteren. Mm-hmm. En de pensioenfonds zat in de zaal. En op een gegeven moment was de vraag, zeg maar, voor die zaal van pensioenfondsen. Wat is nu jullie grootste probleem of uitdaging, zeg maar, als je wil impact beleggen? En het verbaasde mij dat ze zeggen van eigenlijk zijn er gewoon veel te weinig goede beleggingsfondsen waar wij in kunnen investeren en weten dat we impact hebben. In mogen investeren die voldoen aan de regels die nodig zijn voor impact beleggen.
Dat klonk jou als muziek in de oren zeker.
Nou, ik denk van wacht even, bij de borrel of jongens. Ik ben er. Ja. Dus maar dat was wel mijn verbazing van de week. Ja.
Kan je eens uitleggen wat het verschil is tussen impact beleggen en duurzaam beleggen?
Ja, impact beleggen is eigenlijk een soort overtreffende trap van impact beleggen, van duurzaam beleggen. Hè. De bedoeling is dan dat je niet alleen zegt van goh, dit zijn bedrijven die een positieve bijdrage leveren, maar dat je dat ook kwantitatief kan onderbouwen. Hè, door te laten zien van wacht even, dit bedrijf had eerst 0 elektrische bussen rijden, allemaal diesel uitstoten en nu hebben ze er 100 en over 2 jaar willen ze 500 hebben. Ik noem maar even iets wat makkelijk te tellen is. En dat je dan ook nog, zeg maar, soort kan aantonen dat komt omdat jij met zo'n bedrijf aan het sparren bent en bellen, overleggen met management, ze de goede kant op sturen. En dat jij dus met het geld wat je namens je investeerders beheert, echt zo'n bedrijf een zetje de goede kant op kan geven.
Okay.
En dat is
dus dan bel je en dan zeg jij, wat dacht je van wat extra elektrische auto's?
Ja, bijvoorbeeld.
Ja, dan heb je impact als ze dat doen.
Ja, ze luisteren wel.
Daarom heet
impact. Ja, als ze naar luisteren en zeggen, goed idee, gaan we doen. Hadden we zelf nog niet bedacht.
Impact. Dat is altijd anders. Dan heb ik een goed idee, zegt Albert. Goed idee, dat doen we niet. Albert, jouw verbazing van de week?
Dan heb je geen impact.
Nou, nee, heb je weinig impact.
Mijn verbazing van de week was, ik moest gisteren naar een bijeenkomst. Dat ging over, komt een nieuwbouwproject dicht bij waar ik woon. Dus er moest een avond om de dingen te worden uitgelegd. En dat is redelijk slaapverwekkend. Het ging mij om een paar elementen waar ik, als ik er zelf last van heb. Want zo zit
je moet ook gewoon op het laatste gaan als de borrel begint.
Nee, dat was niet eens een borrel. Oh. En toen zat ik zo te kijken op mijn telefoontje en denk, nou, dat PSV is ook wel exit. 2-0. Achter. Dus, telefoontje weer weg. Dus loop ik daar, 9 uur was het afgelopen. Lopen de deur uit. 3-2 voor PSV. Dat was wel mijn verbazing. Dus, ik vond
er zat een rode kaart in, hè? Van, dat had ik niet
gezien, maar je hebben ze te danken aan Ajax.
Van Ajax, die ook Campus.
Ja, want Ajax heeft hem teruggestuurd. En daar hebben ze PSV weer aan te danken dat ze in de verder zijn. Dat ze Campus hebben teruggestuurd.
Oh, leuk, man.
Maar dat was wel gaaf. Ik vond het jammer van Feyenoord. Dat was, dat Atletico was gewoon smerig goed.
Ja.
Zeker die Griezmann. Dus je zat toch te kijken met je denkt, nou, het kan wel, zeker naar die eerste wedstrijd. Maar dat was jammer. Maar dan PSV.
Ik zag na 5 minuten al dat niet ging lukken. Want die namen meteen het initiatief over. Dat was jammer, maar het is niet anders.
En dan gaan we Europa League.
Het verbaast mij wel. Ja, dat ik heb dit weekend, want Jordi is er niet. Dus wij spelen nu heel veel tegen elkaar.
Oh, krijgen we die.
Met tafelvoetbal. Ik had eigenlijk, dat zal jouw verbazing wel zijn. Ja. Maar ik heb jou echt 2 keer met 10-0 verslagen.
Ja, nee. Dat,
deze week.
Dat,
waarvan akte. En wat moet je dan doen als je met 10-0 verliest? Weet je dat, Simon? Wat dan de verliezer dan moet doen?
Nou, dat telt pas als je het op camera hebt.
Taart meenemen voor de voor het hele bedrijf.
Nee, ik moet er onderdoor kruipen.
Nee, maar je hebt,
ik zou die regel veranderen. Ik
hij heeft echt een nieuwe broek gekocht. Zijn knieën waren versleten.
Je hebt echt fantastisch gespeeld. Kijk, ik moet wel zeggen, sinds Jordi weg is, is de stand nog steeds 35-5. Maar je hebt 2 keer gewonnen. Dat valt niet te ontkennen.
Oké, waarvan akte. Jongens, we gaan door naar ASR. Want die kwamen gisteravond met fantastisch nieuws. Hè? Dat is toch een beetje zo. Albert, we hebben het hier veel over gehad. Verzekeraars en ASR.
Ja.
Hing een donderwolk boven van die die woekerpolissen.
Ja.
Wij zouden dingetje ook hier krijgen van woekerpolis.nl.
Abflipsen.
Abflipsen heeft op het laatste moment afgezegd.
Ja, was bezig waarschijnlijk met, al in onderhandeling. Was bezig met andere dingen, zei hij.
Ja,
ja, nou, dat is wel duidelijk.
Dat bleek.
Ja.
Maar wel een mooie deal.
Nou, een mooie deal. En B, een enorme verrassing.
Ja.
Want natuurlijk die uitspraak in die dat NN natuurlijk de boel omlaag trok. Dat is nog niet eens zo heel lang geleden. En dat ASN nu een voorziening neemt van 300 miljoen. Waarbij ze in eerste instantie verwachten om 250 miljoen te moeten betalen. En 50 miljoen is voor echt schrijnende gevallen. Zo las ik het. Dat bedrag valt enorm mee. En dat hing toch wel boven deze beide verzekeraars als een soort zwaard van Damocles, om het zo maar te noemen. En dat maakt ASR in één keer weer 100% investable. Dus het ongelooflijke verrassing. En dit is ook wel... Kijk, Jos Baten, ik heb heel vaak belegd in ASR. Heel vaak ook vanwege management. Hè, de degelijkheid, de betrouwbaarheid, altijd het leveren op de doelstellingen. Dat is echt een track record om door een ringetje te halen. Nou,
dit is de CEO van het jaar eigenlijk.
Ja, en als je dan dit probleemdossier toch ook weer van tafel weet te halen. Dat is onwijs gaaf voor het bedrijf, denk ik. En je ziet de beurskoers ook plus, 12% ongeveer gaan. dus dat maakt dividendbeleid, het teruggeven van kapitaal. Ze vroegen in de tussentijd ook even tussen neus en lippen door de synergievoordelen van Aegon Nederland, wat ze hebben gekocht.
30 miljoen erbij.
Je had hem nog aan de telefoon gisteren.
Nou, ik had hem zeker aan de telefoon.
Nou, dat was wel. Je stuurde denk ik een appje van, ik heb Jos even gesproken. Ik denk,
maar wat zij doen is, als er nieuws is, dan bellen ze een aantal mensen op. Eerst de belangrijkste mensen, dus ik was gelijk waarschijnlijk de eerste. Maar goed. En ze konden hem even spreken. Ze zei, hoe is het... Ja, want ik was benieuwd.
Dat was je eerste vraag. Hoe is het?
Dat zeg ik dan. Hoe is het? Is goed. Maar goed. Ik zeg, geldt die deal ook voor NN? Want dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Als alles rond. Maar dat was niet zo. Ze hebben dit zelf geïnitieerd. AZ is ook wel. Ze staan gewoon heel goed bekend. En ik kan me ook wel voorstellen dat een man als Baten, dat hij zegt van, ik wil het gewoon van tafel hebben. Ik wil niet dat dit jarenlang boven ons hangt. Voor zo'n beleggersdag. Ja. Of halve beleggersdag was vandaag. Dat ze het van tafel willen hebben.
Tuurlijk.
Maar ik heb nieuws. Maar hij komt hier. Jos Baten. Hij komt waar jij nou staat. Daar staat hij over twee weken.
Grote schoenen zien we waar je staat dan.
En CEO Talk. Je kent CEO Talk. CEO's van beursgenoteerde ondernemingen. Die komen hier en die leggen wij op de grill. Dus al beleggen op de grill. Ik stel de vragen. En daar gaat hij aan meedoen. Dus hij komt hier. 15 december geloof ik. En dus voor mensen thuis die vragen hebben aan Jos Baten of over ASR, of je wilt dingen weten, stuur dat rustig in naar info@deaandeelhouder.nl. En dan gaan we met hem in gesprek, maar dan kunnen we die vragen eventueel, die kunnen we meenemen. Ja.
Dus trouwens nog één klein dingetje nog. Super gaaf natuurlijk dat hij komt, maar er was inderdaad wel voor mij nog dat 90% van die polishouders het nu nog moet accepteren.
Ja, klopt.
Dus dat is nog wel even een kleine, is altijd een footnote bij zulke soort dingen.
Dat moet wel gebeuren, want het zou misschien zo kunnen zijn dat een aantal zeggen van, maar voor mij is dat, want er zijn heel veel polishouders natuurlijk, hè, dat ze de man zeg maar 100 euro of 500 of 1000 euro krijgen, dat ze dat te weinig vinden. Maar dat is dus de taak voor Flipsen en de Consumentenbond om dat goed uit te leggen.
Hebben ze dat potje van 50 miljoen waarschijnlijk.
Extra. Nee, dat is voor extra gevallen die niet zijn aangesloten bij die woekerpolis en alles. Schrijnende gevallen die erbuiten vallen, daar hebben ze wat extra geld voor opzij gezet. Maar dat zal waarschijnlijk meevallen.
Neem die weg, goede deal en top dat die langskomt.
Ja, mooi. Dan even naar de andere verzekeraars, NN Groep. Die zat niet in de deal.
Nee.
Ik hoorde wel vandaag van onze collega bij EX. Waar is die jongens trouwens? Heb je gehoord waar die is? Die schijnt verdwenen te zijn.
In de koffer.
Niels, is hij in de koffer gegaan?
In de koffer.
In de koffer.
In de koffer. Ik weet het niet.
Het is net zoals bij Alibaba, dat die CEO toen werd. Weet je nog?
Ja, zo is het ook met Niels.
Maar goed, die berichten mij, die had gesproken met NN, wij zelf ook trouwens. En die zeggen van, wij zijn ook bezig met een deal te sluiten. Dus dat komt eraan. Maar die aandelenkoers van NN, die ging net zo hard omhoog als ASR. Dat is toch wel apart.
Ik denk dat de markt op forceert dat zij een vergelijkbare deal gaan sluiten.
Ja, maar het moet dan wel gebeuren.
Natuurlijk. Ja, het moet wel gebeuren. Nou ja,
vind je dan niet raar dat hij net zo hard omhoog gaat? Moet het dan niet gewoon ietsje minder zijn, omdat die deal liggen nog niet?
Dat zou wel moeten, ja. Ja, natuurlijk een beetje slag om de arm houden, een beetje onzekerheid inbouwen. Dan zou je ergens tussenin komen zitten, ja.
En als ik op Flipsen was, zou ik denken, die eerste is binnen, bij die tweede vraag wat meer.
En als dat zo is en dus in de komende weken geen deal met NN uitkomt, dan weet je wel kant de koers op gaat.
Ja, glijdt hij weg.
Ja, maar dat komt wel goed. En ik kan me niet voorstellen dat het niet goed komt. Maar goed, het moet nog wel gebeuren.
Ja, het zou logisch zijn dat het ook goed komt. Alleen, die hebben natuurlijk wel een uitspraak gehad die negatief was. Hè? Dat was wel specifiek voor de NN-groep.
Dus
misschien staan die wel ietsje... ik weet het niet precies. Ik ken die dossiers niet, maar misschien staan die er iets moeilijker voor. Ja,
dat zou kunnen. En Egon, Albert? Egon, jouw Egon?
Mijn parel?
Ja, pareltje. Die profiteert ook mee vanaf de bagage dragen bij Jos.
Ik zei ook een keer van die drie is Egon de meest investable nu natuurlijk. Omdat die hadden niet zo'n claim. Ja. Je ziet ook year-to-date is Egon nog steeds staat op, plus 5, plus 6. En A6 staat nog steeds min 6. Dus het is nog steeds voor dit jaar de verstandige keuze.
Moet je niet omruilen dan?
Nou, ik denk dat er bij Egon... die bezitten sowieso 30% van ASR.
Ja.
Dat is toch een miljard of 2,5 ongeveer. Dus dat is 25% van Egon. Market cap is toch ook ASR. Dus je zit een beetje ook in ASR. Alleen ik denk nog steeds dat je bij Egon zo gruwelijk veel kapitaal kunt terugkrijgen in de komende 2-3 jaar. En daar zit 20% van de free float wordt op dit moment teruggekocht. Dus daar zit zo'n... ja, structureel grote koper in.
De motor in.
Dat ik die aandelen nog steeds heb en ook nog vasthoud.
Oké.
Okay. Ja.
Simon, hoe kan jij naar verzekeraars? Heb jij verzekeraars in je fonds? Want ASR is toch best een duurzaam bedrijf, neem ik aan?
Ja, nou, ik heb één verzekeraar in mijn fonds. Ik heb inderdaad een Britse verzekeraar, Admiral. Heb ik al jaren. Dat is een verzekeraar die zich specifiek richt op autoverzekeringen.
Dat is niet heel duurzaam, auto's.
Nou.
Doen ze alleen elektrische auto's?
Ze doen alle soorten auto's.
Elektrisch is met 10% van de markt.
En dat groeit snel. Nee, maar waar het om gaat is dat zij de premies heel snel zien stijgen in de markt. Dus vorig jaar was een jaar waarin de kosten voor verzekeraars van omhoog gingen. Dus hoe autoschadebedrijven zagen hun kosten snel oplopen door auto-onderdelen, materialen en ook gewoon arbeidsloon. En die verzekeraars moesten dat betalen. En ja, premies kan je maar één keer per jaar aanpassen. Dus die lopen dan achteraan. Okay. En nu zie je dat die premies stijgen. Gemiddelde kosten stijgen van die, schades was zo'n 15-20% vorig jaar.
Ja.
Maar nu zie je dat de jaar op jaar de premies voor nieuwe verzekeringspolissen met bijna 60% gestegen zijn.
60?
Ja, in die UK. Ja, is bijna, 58 was geloof ik. Maar over het derde kwartaal, zeg maar, vergelijk met het derde kwartaal een jaar eerder...
Dat
is heel veel.
Een woekerpolis.
Ja, dat zijn twee redenen. Dus de eerste plaats is dat.
Begin weer opnieuw.
Nou ja.
60% man, dat kan dat niet.
Nou, het zijn twee redenen. Dus de eerste plaats omdat ze dus die hogere kosten willen doorbreken. Ja. Wat ze dus een jaar niet gedaan hebben. Dus dat willen compenseren. Ja. Maar in de tweede plaats is er in UK ook een wet aangenomen. Die zegt van, wij willen niet langer dat er onderscheid gemaakt wordt. Dus mensen die hun polis hernieuwen.
Ja.
Die daar dan zeg maar een hogere standaardprijs voor betalen. En mensen die... nieuwe klanten die dan korting krijgen.
Oh, okay.
En dat vinden we oneerlijk. Dat mag niet meer. Iedereen moet die lagere prijs kunnen krijgen. Dat was het idee van de overheid.
Ja.
Dus iedereen die lagere prijs, dus dan zullen de kosten voor bestaande polis wel omlaag gaan. Dat was even verkeerd gerekend. Want wat er gebeurt als iedereen dezelfde prijs moet betalen, dan gaat gewoon iedereen de hogere standaardprijs betalen.
Oh, jee. Dus,
maar dat zorgt dus voor een forse stijging van de inkomsten.
Maar is goed voor die verzekeraars. Is dat in Nederland ook zo? Dat hier die... Die premie, we kunnen dat
dat eerste effect is in Nederland natuurlijk wel zo. Hè? Dus dat vorig jaar kosten hard stijgen, dat kan je niet aan hem nu doorberekenen. Dat kost tijd en nu ga je dat wel doen. En dat zag je ook al bij de halfjaarcijfers van Nederlandse verzekeraars. Zag je dat al terug. Daar werd een beetje omheen gepraat, want het is natuurlijk een beetje pijnlijk. Hè? Je wil dat woekerinflatie niet, dat verhaal wil je niet naar buiten krijgen. Ja, daar werd een beetje omheen gepraat. Maar waar het gewoon om neerkomt is als je niet je marktaandeel vergroot, niet meer polissen schrijft, maar wel je premieinkomsten met 10% stijgen of iets meer, dan komt het gewoon omdat je omdat je premies verhoogd hebt voor je klanten. Dat is gewoon heel simpel. En voor een deel was dat absoluut nodig om de hogere kosten te compenseren, maar een deel zou je ook gewoon terugzien in de hogere marges.
Oké. Okay. Nou, prima. Nou. Goed nieuws van de verzekeraars. Ze gaan allemaal hard omhoog. ASR plus 14% geloof ik vandaag. Dus mooi nieuws. Even kijken, gaan we door. DSM. Hebben wij het heel veel over gehad, Albert en ik. En jij staat een beetje aan de andere kant. Hè? Je zit aan de longkant. Wij hebben geen positie. Heb jij positie DSM? Nee, toch?
Nee.
Nee? Maar ik heb wel het idee dat het een beetje is uitgeboden. Je hebt gesproken met de CFO.
Ja, dus kijk, ze zijn natuurlijk bezig met het integratieproces. Die overname van Firmenich Ze zeggen zelf fusie, maar feitelijk is een overname. Dat is natuurlijk inmiddels 1,5 jaar geleden. Het heeft 1 jaar geduurd voordat ze alle toestemming van autoriteiten binnen hadden. En dat is natuurlijk een beetje lang voor zo'n deal. Je kan zeggen, van ja, groot deal doet lang, dat klopt. Maar dat heeft een beetje tegengezeten. Nu zijn ze dan begonnen met de integratie. Dat ligt op schema, zeggen ze dan. Mm-hmm. Maar gaat wel heel voorzichtig. Dus ze willen niet, maar bepaalde afdelingen is heel makkelijk kan je samenvoegen. Maar ze gaan bijvoorbeeld niet alle hoofdkantoren samenvoegen.
Wat gaan ze doen met die vitamines? Heeft hij daar iets over gezegd? Ja. Die liggen nu natuurlijk onder druk.
Ja, is dus, dat iets waar ze dus integratie vinden? Was het eerste belangrijke onderwerp. En de tijd inderdaad de vitamines.
Ja.
Er zat in de presentatie over het derde kwartaal een hele mooie grafiek. Dat ze de lange termijn marges weer omhoog willen krijgen van 14% afgerond nu naar 22% over een paar jaar.
Ja.
En de helft daarvan kon al gerealiseerd worden als de vitamine business zou normaliseren.
Oké. Okay.
Of dat snel gebeurt, weet ik niet. Want er is gewoon enorme overcapaciteit in de wereld. Er komt capaciteit bij.
Is die nog steeds
zo? Ja, en met name in China worden de ene fabriek naar de andere geopend. En DSM heeft gezegd, we sluiten onze Chinese fabriek even. Want ja, tegen deze prijs willen we niet... Die gaat niet meer open, zeg maar. Nee. Hè? Als de vitamineprijzen normaliseert, dan hebben we, zeg maar, dan gaan we sowieso van 14 naar 18% marge. Als je die business wegdoet, dan zit je ook op 18% marge.
Ja.
Dat kan veel sneller gebeuren dan...
Maar wie gaat dat kopen dan, als die markt zo verrot is?
Er zijn natuurlijk altijd partijen die willen consolideren en die een groter marktaandeel willen en daar wellicht interesse in hebben. Het klonk niet alsof DSM heel veel zin had om hier lange termijn een grote speler in te zijn en te worden. Als je dat niet wil worden, dan moet je eruit.
Ja.
Het is nog niet gecommuniceerd met de vakbonden en zo, dus daar kun je niks over zeggen.
Zie je ook, komt die van DSM of van is dat een Zwitser?
Nee, van DSM. Het is het voormalige hoofd finance, stapje omhoog naar CEO.
De baas is ook iemand van DSM, toch? De vreemde
baas ook iemand DSM? Nee, het zijn bijna allemaal DSM'ers. Alleen het hoofd die over de integratie gaat, is iemand van Firmenich. Ja.
Nee, want Albert zegt altijd dat die Zwitsers DSM hebben overgenomen.
Ja, dat zeg ik. En zo is het ook.
Is het zo?
En wie hebben 30% van die aandelen?
Ja.
Dus de familie Firmenich.
Die hebben 30% van de aandelen.
En als je dan doorleest over van wat ze uiteindelijk voor rechten hebben na bepaalde periodes, dan gaan die uiteindelijk de macht naar zich toetrekken. Het heeft ook geen Nederlands ISIN-code voor mij meer.
Nee, het zou kunnen.
Voor mij is het hoofdkantoor ook niet meer in Nederland.
Nee, het zit in een of ander klein dorp op een alp ergens in Zwitserland.
Ja, Basel. Net buiten Basel. Waar vroeger de Roche, de Zwitserse business van DSM komt natuurlijk van Roche.
Oh, oké. Okay.
Waar die Roche vitaminefabrieken zaten.
Oh, daar zat Firmenich ook?
Nee, Firmenich zat in Genève. Het Firmenich hoofdkantoor zit in Genève.
Ah, oké. Okay.
Maar dat blijft ook bestaan.
Ja.
En het hoofdkantoor van de flagrances, de geuren, voor de parfumerie, dat zit in Parijs. Want daar moet je natuurlijk zitten. Ja. Dus dat blijft netjes in Parijs.
Oké. Okay.
Hoofd van de hoofdkantoor van Food blijft in Delft, waar het nu zit, zeg maar, waar de oude Gisbrocade zat.
Ja.
En natuurlijk Maastricht gaan we ook niet sluiten. Het nieuwe hoofdkantoor in Limburg.
Nee. Oh, ja, dus hoofdkantoor inderdaad.
Best veel hoofdkantoren.
All right.
Zwitsers is in, dus Zwitsers bedrijf.
Zwitsers bedrijf. Hoe kijk je tegenaan deze? Herstelde wat, maar staat nu 6,87, dat is dan niet veel natuurlijk. We hebben 200 gezien, heel eventjes ooit.
Ja, kijk, de Firmenich is een marktleider in wat ze... En wat ze goed doen, die geurstoffen en die smaakstoffen. Dus wat dat betreft heeft DSM een mooie positie in handen. Maar er moet nog veel gebeuren op het gebied van integratie. Die vitamines zitten nog in de weg. Hangt een kartelclaim boven de markt. Dus,
1% van de omzet, 1,5, 5, hoeveel?
Ja. 10% van de omzet is de boete, toch? Standaard boete.
Dat is de maximale boete. En dan is het even de vraag of dat dan zeg maar de omzet van het huidige bedrijf is. Of dat de omzet van het bedrijf was op het moment dat ze in de fout gingen. Dat is onduidelijk.
Maar voor mij wordt er ook gewoon werkelijk waar niets over gecommuniceerd over de status van dit verhaal. Nee. Er is niets over bekend. Nee. Dus je hebt gewoon een soort black box in je investering zitten.
Ja. Als je dan een vraag bij die CFO zegt, hij dan van dat weet ik niet.
Zelfs zeg maar die vraag van oké, die 10% boete, is dat dan 10% van de omzet op het moment dat Firmenich dat deed? Of 10% van concern zoals het er nu uitziet?
Ja, willen ze niet te veel over spreken.
Maar je kunt natuurlijk, als je een ASM moment krijgt, dan sta je waarschijnlijk gelijk 10% hoger.
Ja.
Komt dat er niet. Komt er een Galapagos moment.
Dan moet je wachten. ik vind het wel, lijkt me wel weer een aantrekkelijk niveau nu zo.
Het is
een beetje uitgeboden, is er rond de 80, maar 85.
Maar als je naar waarderingsmultiples kijkt, dan moet je wel die herstel gaan zien. Want op basis van de huidige winsten die er worden gehaald, is het nou niet zo dat je zegt van zo himmeljogend Billy. Dat is nog niet zo. Terwijl je dat wel zou verwachten van een bedrijf wat gehalveerd is. Dat je ernaar kijkt en je denkt, het ziet er in ieder geval spotgekoop uit. Maar als je kijkt naar EV/EBITDA-taxaties voor volgend jaar, dan zit je voor mij nog steeds op 14, 15. Dat is niet goedkoop, hè? Met een herstel.
Je moet echt rekenen met de hogere marges die ze in het verleden hadden. En die ze willen gaan behalen. Maar...
Ze zitten dus te wachten op de vitamines, dat aantrekt. Die integratie.
Of dat verkocht wordt.
Die moet goed gaan. Ik weet niet of ze DSM daar heel veel ervaring mee heeft met integreren. Of die Zwitsers.
Volgens mij zijn ze heel structureel aan het acquisitie doen en afstoten. Dat heeft DSM de afgelopen 20 jaar continu gedaan.
Dus dan moet dat kartelonderzoek moet nog een beetje normaal. Kijk, zelfs als ze 10% van de... omzet moeten betalen, daar komen ze wel overheen. Dan is het van de baan. En dan is de vraag natuurlijk, wat gaan ze daarna doen? Dan mogen ze elkaar niet meer bellen. Maar ze zijn met 3 of 4 partijen in die markt. Dus dat is ook niet dat ze elkaar de prijzen gaan lopen.
Symrise, Kivodon en dan Firmenich.
Ja, dus die prijzen kunnen ze gewoon ook zonder te overleggen een beetje redelijk op niveau houden natuurlijk. En dan is die marge wel een klein beetje hoog.
Kunt elkaar ook tegenkomen in de lift.
Ja, en dan niks zeggen. 18%. 18%. Oké. Dan. Simon, we houden erover op DSM. We gaan het zien. Dan gaan we door, Albert, met Argenix. Jouw aandeel. Albert heeft vandaag een artikel. Nee, eerder al deze week. We hebben gekeken naar Argenix.
Ja, wij als biotech-experts.
Ja, dat weten we. We hebben echt overal verstand van Simon, maar dat had je al door natuurlijk. Maar ook van biotech.
Maar was natuurlijk in België is dit echt. Echt een parel, hè?
Ja. De gelukte Galapagos eigenlijk.
Dus er was een market cap van wat...
28 miljard, 30 miljard of zoiets?
30 miljard.
En nu nog steeds 23 miljard.
Ja.
Dat ging 4 miljard af in een dagje.
Ik vond het overdreven hard. Maar goed, vertel verder.
Nou, kijk. Het is heel moeilijk, hè? Want het is eigenlijk één groot succesverhaal. Ze hebben nu 15 indicaties op die bepaalde... ontwikkeling voor potentiële medicijnen. En er is er dan nu eentje in fase 3 is gecanceld. ITP, zoals het heet. En nu kun je twee visies nemen natuurlijk. Van dit was een eenmalig incident. En het zal met die andere 14 gewoon lopen zoals de verwachting is in de markt. Alleen het is natuurlijk wel... komen er altijd meer twijfels bij. Is dit nou een op zichzelf staat iets? Dus er moet aan het eind van het jaar weer nieuws komen over een andere indicatie. Of in ieder geval rondom het einde jaar. En ik denk dat heel erg bepalend gaat zijn voor de richting. Gaat dat positief uitvallen of niet? Mm-hmm. Dit bedrijf heeft wel een naam en een track record wat gewoon zeer goed is. Alleen dat zal wel een soort, denk ik, gevoelsmatig, als we relatief verre buiten staan, dan zal dat een soort moment zijn van de tweede keer moet het wel goed gaan met de uitslagen van zo'n klinisch onderzoek.
In de zomer hadden ze nog nieuwe aandelen uitgegeven, 1,1 miljard opgehaald.
Ja.
Dat zou kunnen.
Ja, dat doen die biotech als de groene.
Nee, maar toen was er nog heel veel vertrouwen.
Ja, maar dat loopt toch hartstikke goed. Dat wordt door lama's gemaakt. Hè? Het is bloed van lama's. En daar halen ze iets uit. En daar maken ze medicijn van.
Dus konijnen, lama's.
Iets anders dan farming. Maar dan, die doen het met konijnen.
Ik denk dat lama veel meer melk heeft.
Dat doet met lama's. Het gaat om bloed. Dat zei ik net, jongen. Bloed maakt niet uit. Goed, Argenix. Dan door naar Philips, Eindhoven. Iets minder feest. Philips. Een beetje aanbericht van de FDA van de week.
Ja, dus het bericht dat ook de nieuwe vervangende apparaten, apneuapparaten, dat daar problemen mee zijn of mee zijn geweest. En daar in ieder geval wordt over gerapporteerd dat het allemaal niet soepel loopt. En de vraag is natuurlijk een beetje van hoe staat dat af op Philips op het moment dat je dus weer in zo'n affaire terechtkomt. Ja, hoeveel consumenten die zo'n apparaat nodig hebben, gaan dan nog een Philips apparaat kopen. Hè? Dus op een gegeven moment, dan gaat het wel een beetje ten koste van je brand en van je naam.
Ging ook meteen 8% of zo stond gewoon
Wat zou nu intern de nieuwe naam zijn voor dat product? Want dat heet altijd de Dream Station.
Hoe zouden mensen... Dat is het Engelse woord voor nachtmerrie?
Nightmare.
Nightmare Station. Ah, ik moet wel zeggen, ze konden er wel wat aan doen. Maar het was een beetje raar. Dat FDA die had 270 aanklachten. Tenminste, ze krijgen dan van die
rapporten. Ja.
Die rapporten dat er iets aan de hand is. En die hadden ze in één keer binnengekregen, in 3 maanden tijd. Maar die kwamen van Philips zelf. Hè? Respironics, die krijgt die klachten, zeg maar. Die moet dat rapporteren bij de FDA.
Ja.
En dat was over de afgelopen 3 jaar in plaats van de afgelopen 3 maanden. En daar zat het verschil.
Ja, medical device response.
Ja, FDA zei van, we hebben een sharp increase in de aanmelding van die papieren. Maar dat hadden ze zelf gedaan. Ze hadden in één keer alles over de schudding gegooid. Dus ja, dan is het... best wel raar. Toen kwamen ze zelf met een soort communiqué later dat het over de afgelopen 3 jaar was. Maar goed, dat maakt het nog niet goed natuurlijk. Maar het is wel een iets ander daglicht.
Ja. Maar dit is nog wat anders dan bij een DSM natuurlijk. Want dit is gewoon een product. En dat product dat is niet goed.
Nee.
En er komen elke keer nieuwe konijnen uit de hoed.
Ja.
En dat is natuurlijk een hele divisie met allemaal verschillende producten. Dus de vraag is natuurlijk, wat is de naam voor bij inkopers van Philips producten? De grote medische organisaties. Ja, ik weet het niet, hè, maar ik kan me voorstellen dat dit steeds als een soort olievlek negatief kan uitspreiden.
Dat is natuurlijk pijnlijk.
Want dit zijn de Dream Stations, maar ja, de Philips heeft heel veel medical equipment. En de vraag is natuurlijk van ja, als een inkoper dan nu kan kiezen tussen Siemens en tussen Philips of een ander, of een GE. Gaat dat nou ook doorcijpelen in andere misschien producten waar niets mee aan de hand is? Hmm. Maar gaat dat ook side effects opleveren?
Ongetwijfeld. Dat gaat de verkoop raken.
Ja, dat zou wel mijn vermoeden zijn. Want die reputatie heeft natuurlijk wel een... hele stevige knauw gekregen.
Ja, ik denk toch ook dat het zeg maar weer een voorbeeld is van hoe moeilijk het is om voor een Nederlands of laten we zeggen breder Europees bedrijf goed een groot Amerikaans bedrijf over te nemen en dat dan verder uit te bouwen en te doen groeien en die marktpositie vast te houden in Amerika. Het
gaat altijd mis.
Het is echt heel vaak heel moeilijk zeg maar voor Europese bedrijven om goed die positie vast te houden in Amerika. En dat zie je heel vaak. Zie je dat toch fout gaan. En dan ik weet niet of het chauvinisme van Amerikanen is. Dat ermee te maken heeft.
Of ze verkopen wat ze denken. Nou, dat zien we toch niet zitten.
Of ze verkopen alleen wat eigenlijk waar eigenlijk een luchtje aan zit. Bij wijze van spreken. Ook al komt dat dan jaren later pas uit.
Ja, dat Bayer is natuurlijk
ook. Ja, Bayer is ook een goed voorbeeld. Ja.
Nou ja, dat is gewoon best wel een bizar voorbeeld. Ja. Dat Roundup.
Maar die laatste tik van Bayer, dat was hier in Europa. Dat was hetzelfde als Argenics eigenlijk. Gewoon een middeltje afgekeurd.
Nou, een middeltje.
Dus,
maar Philips heeft natuurlijk veel meer overnames in Amerika gedaan. En ook vaker af moeten schrijven op die dingen. En
Nee, klopt. We hebben het wel vaker gezegd hier. Amerikaanse overnames, pas er mee op. Want het gaat meestal mis. Alleen Ahold gaat eigenlijk...
Nou ja, kijk, bij Ahold zijn het dan supermarkten. Dat is op zich relatief eenvoudige logistieke business.
Ja. Dat is waar. Alrighty. Goed. Gaan we verder, jongens. De beleggersdagen. Ja, Simon. Je vertelde van de week Fugro. Ben je van onder de indruk?
Ja, ik was bij de Capital Markets Day van Fugro. Vorige week woensdag was dat. Het gaat best goed met Fugro. Ze hebben natuurlijk jarenlang moeilijk gehad. En nu was er eigenlijk een hele mooie, sterke presentatie zeg maar, van de CEO, maar ook andere managementleden.
Mm-hmm.
Die niet alleen sterk presenteren, maar ook gewoon een heel goed verhaal hadden over de verschillende pijlers waar Fugro mee bezig is. Nog steeds zeg maar, is een flink deel van hun business olie en gas gerelateerd, maar minder dan de helft tegenwoordig.
Okay.
En heel veel nieuwe opdrachten komen op het gebied van de twee kanten infrastructuur. Dus heel simpel dijkverzwaringen en dat is niet alleen in Nederland, hè, maar dat is ook in Amerika, in Florida bijvoorbeeld, of in allerlei eilanden in de Pacific die onderdreigd lopen door de stijgende waterspiegel.
Mm-hmm.
Daar doen ze heel veel voor. Maar ook voor windenergie, met name windenergie op zee, hè, waar ze de zeebodem in kaart brengen, waar de molens op komen staan. Waar die kabels liggen. Hè, en dat moet continu gemonitord worden. Als dat er eenmaal ligt, moet er continu gemonitord worden of het nog op de goede plek ligt. En er zijn stromingen en die zeebodem die verandert en dergelijke. Op het moment dat er dus Ik hoor je vraag hoor, maar Fugro zit eigenlijk één stap daarvoor.
Nee, negeert je.
ik ben er gewend, dat gebeurt zo vaak hier.
Twee zinnen. Eerst, Fugro zit zeg maar in de fase dat een overheid besluit om een concessie uit te geven. Ja. Voor een stuk Noordzee of een stuk land langs de Amerikaanse oostkust of waar dan ook. En zegt van oké, breng de zeebodem in kaart om te kijken zeg maar, of het überhaupt geschikt is. Om zo'n concessie te doen, om windmolens te plaatsen. Ook als dat om floating windmolens gaat, is het geschikt om die ankers vast te maken. En Fugro doet dan een onderzoek, doet een survey en dat gaat naar de overheid toe. Die zegt dan, oké, dit is het pitchbook, jullie kunnen hierop bieden. En vervolgens, als dan een van die partijen die concessie gewonnen heeft, dan gaan ze nog een keer en zegt Fugro, oké, kunnen jullie heel gedetailleerd in kaart brengen waar dan precies die molens moeten komen, waar dan de kabels moeten liggen, waar dat ondergrondse verdeelstation moet komen, onderzee verdeelstation. En dat is gewoon een hele goede business. En het klopt zeg maar dat zeg maar, het bouwen van die windparken nu vertraging oploopt, met name in de US. Maar dan zijn eigenlijk de opdrachten voor Fugro eigenlijk al, al binnen en al
Hun werk wordt niet geraakt of zien zij het in de order intake?
Nee, hun werk wordt niet geraakt. Hun order intake loopt nog steeds hard op, zeg maar.
Oké. Dat gaat wel door dus.
Ja. Dat groeit nog steeds heel hard.
Wat is je is het een aandeel wat jij in je portefeuille zou kunnen opnemen?
Dat zou dus kunnen. Want
ze zijn met olie en gas.
Het kan zeker. Omdat ze dus allerlei dingen doen die raken aan bescherming, kustverdediging, kustbescherming en ook aan duurzame energie. Dus dat is prima.
Dividend aan ook, hè?
Ze gaan dus weer precies dat willen doen. Ze gaan dus ook weer dividend betalen. En ze hebben ook de commitment gegeven om dat dividend jaarlijks te gaan groeien. Dat zijn wel precies de juiste teksten.
Ja. Die hebben wel een daltje gehad, hè, dat Fugro. Ik heb ooit wel eens de voormalige CFO, die zit nu bij ASMI, Paul Verhagen, die is daar nu CFO. Daar komt het geld alle kanten het bedrijf binnenrollen. Maar die was in 2014 was die begonnen bij Fugro. En toen stond de olieprijs op 100. Stond boven de $100. En toen hadden ze ook net ik heb het laatst nog opgezocht, rapport uitgebracht. Of hadden ze een soort beleggersdag waarin ze zeiden dat ze wilden verdubbelen in omzet. Stond de koers stond rond de
60.
55, 60 euro volgens mij. En toen ging die olieprijs erin. En toen werden alle projecten gecanceld. Ja. En toen was het uiteindelijk hebben ze dat aandeel gedaald naar een paar euro.
En wat ook een probleem is bij Fugro geweest in ieder geval in het verleden, dat uiteindelijk is het een club van ingenieurs. Hè. Er is niks mis mee. Dat zijn allemaal slimme mensen die kunnen iets. Hè. Die hebben verzinnen slimme nieuwe manieren om beter dat soort metingen te doen. En handiger en kostefficiënter en dat soort dingen. Maar vervolgens als het uitgevonden is, dan willen ze het ook zo snel mogelijk in de markt zetten. En dan wordt er niet altijd goed gekeken naar welke prijs moet je hiervoor vragen. En is er wel voldoende marge? En dat was wel een duidelijk punt van wat de CEO vertelde. Van dat doen we nu anders.
Okay.
Dus we denken langer na voordat we ook... De pricing doen we beter. En we weten van we moeten goede marge maken. Anders doen we het niet.
CEO is wel een ingenieur, toch? Die komt wel...
Die is al meer dan 20 jaar in het bedrijf. Ja. Absoluut, ja.
Hij moet nooit het verleden niet vergeten. Het is wel, blijft een cyclisch bedrijf.
Ja.
Dus het is wel, als het even wat minder gaat en de bezettingsgraden worden even gaan. De kosten lopen door. Dat zijn hoge kosten, vaste kosten business. Mm-hmm. Dus als je maar blijft groeien in je omzet, dan heb je betere dekking van je vaste kosten. En dan ziet de wereld er fantastisch uit. Alleen dit kan ook, ik zeg niet dat gaat gebeuren, maar je moet altijd wel in je achterhoofd houden dat als de bezettingsgraad even 20% daalt, dan is het ook in één keer, want het is altijd gewoon hele lage marge business geweest. Ja. Hè? Er worden hier echt niet enorme rendementen gehaald op het geïnvesteerde kapitaal en hele hoge marges gehaald. Ik vind altijd wel, de zon schijnt, bij wijze van spreken, en het waait nu allemaal de goede kant op. Ja. Alleen blijft cyclisch.
Maar jij hebt ze, hè?
Ik heb ze.
Je hebt ze, Fugro. Je hebt een belang in Fugro, wist je dat?
God.
Ja, serieus.
Nu heb je me tuk.
Nee. Je hebt een belang in Aegon. Aegon heeft een belang in ASR. En ASR heeft een belang in Fugro. Die hebben toen ASR en Aegon hebben Fugro gered.
Okay.
Met nog twee anderen.
Nou, tijd om eruit
te gaan. Die zijn erop. Ja, wat was het? €4 of zo ingezet. Ik weet niet of ze er al uit zijn eigenlijk. Maar die zitten
hebben toen die emissie. Die emissie is toen.
Cornerstone investeerders. Die waren met z'n drieën, geloof ik. Daar was er nog één bij. Particulier.
Als het momentum goed blijft, dan kun je absoluut kunnen heel veel geld verdienen. Alleen het blijft wel cyclisch. Ja.
Ik zag de koersdoelen gingen omhoog richting 20, 22 euro of zoiets. Dus Fugro gaat goed. Brunel, heb je dat gezien? Beleggers dag? Iemand?
Nee, jij?
Ja, ik heb gekeken. Nou, zeker.
Wat vond je
ervan? Nou, Brunel. Ja, wat mij opviel aan Brunel, dat het aandeel ligt al een hele tijd heel goed. Terwijl bijvoorbeeld Randstad, dat was al een hele tijd, dat lag een beetje onder druk. Al die uitzenders, omdat men dacht, er komt een recessie aan. En dit bleef maar liggen. Dus ik zat in mijn achterhoofd te denken van, dit is een bedrijf wat ooit nog eens een keer waarschijnlijk overgenomen gaat worden. Want die groot aandeelhouder, die wil er ooit uit. Brand, de oprichter ervan. Volgens mij heeft hij 60%. En toen ging het aandeel toch omlaag op die cijfers. Nu kwamen ze met die beleggersdag, denk ik, om de boel een beetje op te pompen. Maar dat werd ook niet echt goed ontvangen. Het was ook niet echt spectaculair. Ze verwachten 10% omzetgroei en winstgroei. Nou, dat hadden de analisten ook al zo'n beetje berekend. Dus je komt dan op 1 euro winst per aandeel over 2 jaar, denk ik. Nou ja, dan sta je op 10, 11 cyclisch bedrijf, weet je.
Olie en gassen.
Ja, maar dat heeft ook de naam olie. Ja, maar ze zitten overal in. Ze hebben ook heel veel mensen. Ze zitten in Duitsland bij de elektrische auto's. Het is
klein, hè. Dat is, 60% zit in vaste handen.
Ja.
Dus het is ook voor grotere institutionele beleggers is het veel te klein. Klopt, iedereen verwacht dat het er ooit vanaf gaat. Je kunt alleen nu 5 jaar te vroeg zijn.
Ja.
Of 10. Ja, want 5, 6, 7 jaar geleden had hij het ook al.
Je hebt net als Charlie Munger een lange horizon nodig.
Ja, ik bedoel, kijk, als je ooit Lucas Bols, een mooi voorbeeld, hè? Op 18 zei iedereen, die Nolette en zo, die stap allemaal in. Daar gaat ze vanaf. Ja, dat klopt. Alleen
op een lagere koers.
Toen ging het op 18 vanaf, maar hij stond op 10.
Ja. Ja. Het kan heel lang duren.
Ja, het kan morgen gebeuren.
Ja, dat ook. Maar goed, ik wacht nog even af met Brunel, weet niet. Nou, had jij nog een leuk aandeel meegenomen, hè?
Nou ja, ik wil even voor Tomra hebben. Dus Tomra is...
Tomra.
Ja, Noors bedrijf. Iedereen kent het, maar misschien onbewust. Hè, als je in de supermarkt zeg maar je flessen inlevert en je probeert je statiegeld terug te krijgen, dan moet je even kijken, volgende keer rechtsboven in het hoekje staat een Tomra logo.
Maar zijn die niet van Envipco? Of is dat de concurrent?
Ja, Envipco is de concurrent, maar die is wel heel veel kleiner, zeg maar. Okay. Dus Tomra heeft wereldwijd 80% marktaandeel voor die machines.
80%?
Die wordt van grootte, ja.
En hij kent weer die andere. Hoe krijg je het voor elkaar?
Ja.
Die staan bij Appen hier.
Ja?
Ja, volgens mij wel. Maar dat weet ik niet. Maar niet. Nou. Vertel verder, Tomra. Dat is een best interessante markt, want moeten tegenwoordig die andere. Je ziet overal van die zwervers lopen bij Albert Heijn. Die leveren die blikjes in.
Ja, die dus samen blikjes in leveren in. Dat is goed business. Ja, nee, maar wat, kijk, wij doen dat al dik 20 jaar. Flessen in, we weten niet beter. Maar daar zijn we een beetje de uitzondering. Dus Nederland, Duitsland, Scandinavië doet dat. Canada voor een deel. Maar dan houdt het een beetje op. Okay. En 5 jaar geleden zei de EU... wij moeten de Green Deal van Frans Timmermans, wij moeten dat als afval recyclen en inzamelen, moeten we stimuleren in Europa. Dus we gaan subsidieregelingen optuigen, de rest van Europa moet dat ook gaan doen. Nou, daar werd heel enthousiast gereageerd in instantie op landen als Engeland, Portugal, Frankrijk, die allemaal plannen maken van, over een paar jaar dan gaan wij dat ook doen. Dus die koers van Tomra, die schoot omhoog op dat verhaal.
Ja.
Van 150 naar 600 of zo ongeveer. En toen deed ze een stocksplit, ging ze naar 300.
Ja.
Toen kwam eerst COVID. En daarna kwam de huidige crisis waar we in zitten. De rentecrisis. En die overheden, die hebben allemaal andere dingen aan hun hoofd.
Trekken nu een keutel in.
Ja, dus Frankrijk heeft gezegd van, wij doen het voorlopig niet. En Engeland was eerst druk met Brexit. En dan zijn we hier helemaal niet meer EU, nee. Zeg maar. En die plannen waren mooi, maar eigenlijk de actie bleef uit. En de koers van Tomra daalde als gevolg daarvan weer.
Mm-hmm.
En die ging door 4. Dus de gesplitste aandeel van 300 ging terug naar 75. Eigenlijk als je dus nu, bijvoorbeeld bij die derde kwartaalcijfers, zijn ze gewoon heel duidelijk. Ja, er zijn 10 landen die op dit moment besloten hebben om volgend jaar dan wel 2025... dat in te gaan voeren.
Ja.
Dus Roemenië doet dat nu. Hongarije volgend jaar. Polen heeft besloten. Maar ook buiten Europa. In Canada een aantal. Die doen het per provincie. In Australië doen ze het. In Uruguay hebben ze het besloten. In Zuid-Afrika gaan ze besluiten. Omdat er veel zwerfafval.
Ja, ja.
Nee, maar dus het is gewoon. Het gaat zeg maar wereldwijd. En,
maakt ze winst?
Tomra maakt heel veel winst.
Ja,
ja, ja, ja, ja, die maakt heel veel winst.
Wat is de koerswinstverhouding zo?
Dus het is nu weer een beetje investable. Ja, ik kijk meestal naar de EV EBITDA, dus de enterprise value over de cashflow. Maar die stond op een gegeven moment op 30 keer, Omdat de verwachting was natuurlijk. Ja. Dat is niet houdbaar. Er staat nu weer 10, 11, 12. Dus okay. Je kan zeggen nog steeds niet heel goedkoop. Maar als er 10 landen bijkomen die dit gaan doen, dan gaat hun business
kan het hard gaan.
Maar hebben ze een orderboek dan? Want al die landen moeten die dingen bestellen.
Ja. Dus ze hebben een orderboek. Ik weet niet exact hoeveel keer omzet dat is. Maar dat gaat gewoon om tienduizenden machines.
Ja,
oké. Okay. Nou,
en tegelijkertijd zijn we in landen is Nederland. Ja, we hebben nu rijen voor die automaten. Dat komt omdat we oude automaten hebben. En gezegd hebben, daar moeten nu ook kleine flesjes in en blikjes in.
Mm-hmm.
Ja, dat kan niet. Dus die moeten gewoon grotere apparaten komen met meer capaciteit. Dus, in Nederland en Duitsland gaan ze allemaal vervangen worden de komende jaren. Ja. En voor die grote, ze hebben nu grote nieuwe apparaten waar je dus niet één voor één je flesje in moet stoppen. Maar gewoon een groot gat in de grond waar je dan een vuilniszak in leegkiepert met blikjes en dan sorteert hij het allemaal zelf.
Ja, ik vind die apparaten best wel handig. Als je kratje bier erin schrijft en je hebt één verkeerd flesje erin, dan zien ze dat. Hè?
Ja.
Ik denk van, dat hebben ze niet door. Maar dat, ik dacht al dat er iemand achter stond aan de andere kant.
Die ging tellen.
Dat gaat gewoon automatisch.
Ja. Er zijn enorme apparaten. En meestal gaat het gewoon naar beneden in de kelder.
Ja. Maar Tom Raad. Nou, hou hem in de gaten.
Hou hem in de gaten, absoluut.
Hou hem in de gaten. Dat is natuurlijk heel erg duurzaam.
Nou ja, dat hele recyclen, dat is natuurlijk, absoluut. Je hoopt dat het netjes hergebruikt wordt allemaal.
Ja, oké, duidelijk. Albert, we hebben nog een klein beetje tijd over. ASML kwam vandaag met nieuws. CEO die stopt.
CEO en CTO.
CTO, dus de technische man.
Waarom doen ze dat tegelijk?
Ja, ze gaan samen een wereldreis maken. Ja. Moeten wij dat weten? Dat is een vraag.
Ja, ze zijn allebei 65. Ja,
sorry,
dan
bedenk
dan
ja.
Als je 65 bent, mag je eruit.
Ja, maar meestal doen dat bedrijf dat een beetje voorzichtig. Ja, ze de top in één keer vervangen.
De CFO die blijft al, toch?
Ja.
Je leest dat in. Ja, ASML, dan denk je, ben ik. Ja.
Zit er al 25 jaar.
Het zit gewoon in je hoofd.
Van 1999.
En het is natuurlijk altijd... Ja, dat is gewoon een ongelooflijk succesverhaal. Waarvan je denkt van nou, probeer maar eens in die schoenen te gaan staan. Maar ja, dit bedrijf is natuurlijk zo groot. En er werken natuurlijk heel veel mensen en ook heel veel hoge geplaatste mensen die ook al enorme track record binnen het bedrijf hebben. Dus de opvolger komt ook intern. Alleen het blijft een beetje natuurlijk van afscheid van een soort tijdperk.
Ja.
En ik denk niet eens dat het impact zal hebben op de business of de ontwikkelingen. Maar nee. Het is eigenlijk wel groot nieuws.
Ja. Hij was geen ingenieur, hè?
Hij was financieel.
Hij was accountant. Hij begon als accountant daar. Dus, misschien dat, ik weet niet, wie is de opvolger? Die Fouquet, geloof ik, Fransoos?
Die had
een technische man is.
En die zat daar 15 jaar ook al.
Ja, dus, oké. Dus intern. Dus op zich moet zeggen, heeft dat impact als zo'n bericht bekend wordt. Maar uiteindelijk gaat het ook om hele grote dingen.
Ja, kijk, het zal altijd bijzonder zijn als zulke soort bedrijven afhangen van één of twee mensen.
Ja, zo groot.
Dus dat zou bijzonder zijn. Dus dat waarschijnlijk niet impact, alleen het is wel het is wel even iets anders.
Ja.
Ja.
Even weer naar ASML. Nou, het blijft ook wel een beetje achter ASML. Als je het vergelijkt met
ASMI
en Besi. Ik kan me voorstellen dat mensen in Besi en ASMI behoorlijk hoogtevrees krijgen. Maar...
Ja, die blijven rennen. Dat is niet normaal.
Gaat met door, man.
Het performanceverschil is ook echt groot. Voor mij kwam net JP Morgan of Morgan Stanley, een van die twee, die kwam nu met ook een verhaal van ASML Topic.
Okay.
Dus, toevallig vandaag. Iedereen ziet diezelfde underperformance.
Ja.
Dan
gaan mensen omruilen en scheef zitten.
Nou ja, het was altijd natuurlijk, maar het is al over best wel langere periode dat hij behoorlijk achterblijft, ASML.
Ja, dat is waar. Alright. We hebben nog één aandeel over, jongens. En dat is jullie kennen het allebei. Jullie hebben er allebei gewerkt. ABN AMRO. De staat die gaat verder afbouwen. Goed idee of slecht idee, Simon?
Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk een goed idee. De staat moet niet structureel lange termijn in die banken blijven zitten. Dus dat is een goed idee. Alleen,
ze kunnen lenen tegen 2%, 3%. En hier krijgen ze 9% of 10%. ABN.
Als de koers omhoog gaat wel.
Blijf liggen.
Ik denk niet dat je wil dat de staat structureel een... Het is net geen meerderheidsbelang meer, maar goed, ze hebben natuurlijk wel de zeggenschap feitelijk. Dat je dat structureel moet hebben in een van de grootste banken in het land. En ik denk nog ook genoeg andere manieren zijn door wetgeving en dergelijke. En door kapitaalseisen om de banken te sturen en om te voorkomen dat we eenzelfde crisis krijgen als het is inmiddels 15 jaar geleden. Maar,
ja.
Dus de... Dus ik denk niet dat het nodig is om daar op heel lange termijn nog in te blijven zitten. Of dit het juiste exit moment is. Dat,
Misschien heeft Wilders wel gezegd van draai die rommel.
Moet gefinancierd worden. Wilders plannen moeten wel gefinancierd worden.
140 per uur straks. Ja, we gaan karren. We gaan een nieuwe auto kopen. Straks 140. Lekker.
Alleen elektrische auto's toch?
Nee, dat niet. Dat hoeft niet meer van de Wilders, want die is niet duurzaam.
De Wilders krijgt korting op diesel.
Klimaat is allemaal ontzettend, zegt hij. Ja, dat diesel door de helft.
Ik ben benieuwd wat hij in het regeerakkoord zegt.
We gaan het zien. Ik heb nog één aandeel over, die ben ik nog vergeten. OCI. OCI 8% lager vanochtend op een analistenrapport. Albert, dat slaat er nergens op. Hoe kan één analist zoveel invloed hebben?
Wilde je nou over OCI hebben of wilde je het hebben over dat de analist impact heeft met een analistenrapport?
Nee, maar laten we het over OCI hebben. Okay, heb je het rapport gezien?
We hebben het rapport en nog niet heel goed kunnen lezen. Alleen ja, per saldo. De meesten zitten op dat er een behoorlijk herstel moet komen in de methanol en in de kunstmestprijzen. Mm-hmm. En hij zegt, gasprijzen, nu doet hij de aanname dat die lager blijven. Mm-hmm. En dat daardoor de consensus veel te hoog zit. Dus hij zit gewoon ruim 20% onder consensus. En dan is het ook logisch dat je op veel lagere koersdoelen komt. Dus hij ging van 30 naar 20. Waarom? Kijk, ik snap wel op zich wel dat er heftig op wordt gereageerd. Kijk, ik zit de hele tijd al te kijken naar OCI om ze misschien wel een keer weer te kopen. Want we hebben de vorige keer natuurlijk echt heel mooi gespeeld naar boven de 40. Alleen dat is natuurlijk, je zit in de categorie prijzen van grondstoffen voorspellen. Nou, over het algemeen doe ik dat liever niet. En dan hou ik me ook liever heel ver vandaan. De vorige keer was een soort special situation om natuurlijk, uiteindelijk door de oorlog in Oekraïne, dat die prijzen zo hoog gingen en dat ze een soort, gratis winst mochten konden genereren daardoor, omdat ze lage kostenproducent zijn. Mm-hmm. Ja, nu gaat het terug naar hoe het vroeger was. En dat is gewoon dat ze meebewegen met die prijzen.
Ja.
En pre-Oekraïne oorlog zaten ze op een EBITDA-taxatie met zo tussen 1 en 1,4 miljard. En nu met die hele zware downgrade zit Jefferies nog steeds op 1,5 miljard.
Ja, okay.
Dus het is een hele moeilijke. Als we dan in de categorie blijven van Charlie Munger, als je niet begrijpt, moet je er niet in beleggen. Dat is misschien in dit geval wel de meest juiste constatering.
Oké, okay. Nou, dan houden we het aan.
Maar ik zit toch, ondanks het feit dat hij ook zegt dat je toch wel het vermijden van domheid en zulke dingen, maar het jeukt wel deze.
Ja. Nou, maar ik moet zeggen, Jefferies had het ook over een base case, maar ook over een
13 euro's, 14 euro's.
Dat ook, het kan ook naar het zijn koers was van mij 20, maar had ook een case dat het naar 15 kon.
Ja.
Maar ook eentje dat het kon verdubbelen.
Ja.
Als alles mee zat. Dus we zullen eens even kijken hoe dat precies
is. Het is met alles in het leven zo, Nico.
Het kan alle kanten. Het kan vriezen, het kan dooien, het kan alle kanten op Simon. Simon, we stoppen ermee. Laatste woord aan jou. Eindejaarsrally? Of zeggen van, we hebben het wel gehad nu.
Daar zit natuurlijk middenin. Dus
we zitten middenin?
Ja, we hebben in november de beurs hard omhoog gaan. Ja. 6% ongeveer.
Maar zijn we er al of niet?
Nee, ja, dat kan er best nog. Hoe lang hebben we nog? Het jaar is een
volledige maand.
Vanaf wanneer telt een stijging als eindejaarsrally? Wat is de datum?
Aan het einde van het jaar. Maar
is dat 15 november, de cut-off date dat we moeten beginnen? Of
die komt
1 november
steeds eerder,
of 1
iedereen
december?
Iedereen anticipeert op die eindejaarsrally. Dus we beginnen nu al in november te kopen op die eindejaarsrally.
Ja, nou ja, je kan wel zeggen hij komt niet, maar ja, hij is er al. Ja,
hij komt 5 december. Hij is er al.
Weet je wie 5 december komt?
Ja.
Stefan Kastelein komt hier.
Kijk.
Extra webinar bij de aandeelhouder over Belgische aandelen. 10 Belgische kooptips.
Ja. Gratis.
Weer Belgische aandelen?
Gratis van Sinterklaas.
Wij hebben op dit moment geen Belgische aandelen, nee.
Geen Lotus Bakeries of Argenex, niks?
Solvay.
Nee, wel naar Solvay ga ik naartoe morgen. Die komen naar Amsterdam. Komen vertellen. Wordt de boel uit elkaar getrokken.
Ja, en dan komt voor de splitsing, hè?
Ja. Er komt wel de verkeerde CEO, dat is jammer. Maar goed, dat maakt niet uit.
die andere komt ook nog. Die andere komt volgend jaar pas.
Oké. Nou, gaan we naartoe.
Ga ik dan.
Wie?
Ga ik dan.
Nee. Gaat om eruit. Whatever. We zijn er door, jongens. Bedankt voor je aanwezigheid, Simon. Leuk dat je er was.
Ja, absoluut. Albert, ik vond het heel
ook,
leuk.
Bedankt.
Absoluut.
Jij ook bedankt, Nico.
Ik ook bedankt, natuurlijk. Hebben jullie vragen voor ASR? Stuur ze rustig op naar info@deaandeelhouder.nl. Dan gaan we die doorpassen naar Jos. En dan zie ik jullie volgende week weer. Bedankt voor het kijken. Tot ziens.